Je mag uw Bijbels openen, Efeze hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Ik gebruik dit wederom als plinkplank, maar vandaag zullen wij, zo de Heer wil, deze versen ook gaan gebruiken. Ik zal deze versen niet zo ver uitleggen als normaal gesproken, maar ik wil ze toch lezen. In Hem, in Christus. Ik zal even wachten, want ik hoor dat u nog bladert heen. Efeze hoofdstuk 1, vers 13 en 14, dat iedereen mee kan lezen. Ik wil u vandaag ook weer alle tijd geven om de Bijbelversen mee op te zoeken. Maar ik gebruik dit als springplank om te laten zien dat dit ook verbonden is met onze langdurige studie in het Efeze boek. In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. Zo, in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van het volk, dat Hij zich verworven heeft tot lof van zijn heerlijkheid. Ik heb u meegenomen, tot zover de schriftlezing, ik heb u zo meegenomen in een langdurige serie over, althans dat gaat een langdurigere serie worden, over het werk van de Heilige Geest. En ik wou u meenemen, niet zozeer met het bestrijden van wat we om ons heen zien in de evangelische wereld, maar meer vanuit een diep verlangen om u eigenlijk, die zou kunnen zeggen, de contouren mee te geven van de hoofdtaak van de Heilige Geest. Ik ben vertrokken toen, niet vanuit deze versie, ja, die heb ik gebruikt als springplank van die fenomenale verse, Johannes hoofdstuk 16, vers 14. Waar wordt de Heilige Geest voor uitgezonden? Om Christus te verheerlijken, te verhogen, om alles te richten op Christus. En dat is als het ware, in een puzzelstuk zijn dat de kantlijnen. De belangrijkste puzzelstukken hebben we daarmee in onze theologie van de Heilige Geest neergelegd. En ik wil u ook meegeven, als u dat in uw hart vastzet, in geloof aanneemt, en als u die contouren ziet vanuit uw studie, of vanuit deze studies, vanuit Gods woord, dat u met een stuk rust rond kan kijken in de wereld en zegt, maar dit is wat ik geloof, dit is wat de Heilige Geest als hoofdtaak heeft. En dat is Christus verheerlijken, zijn centrale rol. En eigenlijk heeft dat heel veel te maken ook met ons leven, is het niet? Wij hebben prioriteiten. Wij weten dat we, ik zou willen zeggen, duizenden opdrachten hebben. Maar ze zijn niet allemaal even belangrijk. Niet elke taak die de Heer aan ons geeft, is gelijkwaardig. Ze zijn gelijkaardig in de zin wat is wat, ze moeten gehoorzamen. Maar niet allemaal hebben ze hetzelfde gewicht. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik hier ook bij u neer wil leggen. De Heilige Geest, het meeste wat ik hoor over de Heilige Geest, daar kan ik van zeggen, ja, dat heeft hij gedaan. En ja, dat doet hij. Of ja, dat zal hij gaan doen. Maar mijn vraag is, wat is de hoofdtaak? Wat is de hoofdprincipe? Wat is de hoofdtaak van de Heilige Geest? Dat is mijn vertrekpunt. En alles wat ik daarna vertel en ga, is een aanvulling, is een uitbreiding van dat punt. Ik heb u meegenomen, als het ware, dat de Heilige Geest in Gods woord Christus centraal zet. Als het ware een piketpaal in het midden hebt neergeslagen. Dat is als het ware een piketpaal in het centrum van het woord heeft neergezet, dat het draait om Christus van het Genesis 3 vers 15, want daar begon het. Helemaal tot aan het eind, als wij het lam op het troon zien. En alles in het Nieuwe Testament was alleen maar geschreven om Christus centraal te zetten. Gisteren in de Bijbelschool Hebreeën. Ik kan geen belangrijker boek vinden in het Nieuwe Testament die eigenlijk terugverwijst naar het Oude Testament. En eigenlijk de Hebreërs, de Joden wil overtuigen, maar daar is het al te zien. Ik heb u meegenomen dat de Heilige Geest het woord van Christus bekrachtigt en niks anders. Heb ik een hevig pleidooi gegeven vorige week dat het niet mijn woorden zijn, maar het woord van God alleen. Wat de Heilige Geest bekrachtigt en gebruikt. En zo wil ik u vandaag verder nemen. Dat wij eigenlijk gaan van het werk van de Heilige Geest buiten ons. Naar het werk van de Heilige Geest in ons. En het werk buiten ons, wat heb ik laten zien in Gods woord. En bij de prediking van het evangelie, dat lag buiten ons. Staat Christus centraal. Maar nu draaien we dat om en dan komen we naar onszelf. En dan kunnen we alleen maar zien dat het de Heilige Geest is die Christus in ons gestalte geeft. Kijk, ik kan u informeren. En daar richt ik mij op. Ik richt mij op uw cognito, op uw denken. Niet op uw emoties, dat hoop ik, ook al gaan ze af en toe mee. Maar ik richt u op uw denken. En waarom? Als ik u voed met informatie, dat is de informatie vanuit Gods woord die de Heilige Geest gebruikte om u te transformeren. Het is alleen maar de taak van de Heilige Geest. Nee, ik zou bijna zeggen de taak van de prediker om het woord van God te brengen en u te informeren. Meer kan ik niet doen. Maar het is het werk van de Heilige Geest om u en mij te transformeren naar dat ene belangrijke vers, Romeinen 8, 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot wat? Tot gelijkvormigheid aan de Heilige Geest. Nee, zegt u, dat staat er niet. Nee. Getransformeerd, gelijkvormig naar het beeld van zijn zoon. Het is niet zoals we net, en dat is misschien wel iets unieks. Als ik daarop in mag haken, net in het gebed van Karin, niet om Karin centraal te zetten, want het klopt helemaal, dat wij kunnen zeggen, wij zullen de Heer zien voor wie hij is. Maar het gaat een stap verder. Als we daar zijn, dan zullen we kunnen zeggen, wij zullen zijn zoals hij is. Dat is mijn diepe verlangen. En ik wil u meenemen naar de heilige werking van de Heilige Geest. Of dat de Heilige Geest Christus centraal zet naar ons toe. En dat begint met mijn eerste punt. Gods geest overtuigt deze wereld. En ga nu maar eens mee naar Genesis hoofdstuk 6 vers 3. Want alles wat de Heilige Geest doet, zet hij Christus centraal. In het Oude Testament nog op een andere wijze dan in het Nieuwe. In het Nieuwe natuurlijk veel helderder, scherper. Maar al vanaf het eerste begin vanuit Gods woord neem ik u mee dat de Heilige Geest is die de brug slaat tussen het woord van God en de mens. Vanaf het eerste begin zien we dat het Gods geest is die het werk begint om zijn woord te bekrachtigen. En ik lees hier de HSV. Als u de NBG heeft, sla die maar dicht, zou ik binnen zeggen, op vers 6 vers 3 bij Genesis. Want dat is een moeilijk vers om te vertalen, dat moet ik toegeven. Maar ik denk dat de HSV juist is. In de context heeft de HSV duidelijke keuzes gemaakt die je niet terug kan vinden in de NBG. Wie de NBG heeft en geen HSV de buurt luistert. Want dit staat er in de HSV. En dit is in dat begin, weten we nog, waar demonen in het lichaam kwamen van mensen en eigenlijk hun plaats verlieten. En het zo vulgair was, en dat wordt maar in een paar zinnen beschreven, dat dit de conclusie is van de Heer. En dit zegt de Heer in Genesis 3 vers 6. De HSV. En toen zeiden de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Dat is in mijn optiek een juiste vertaling. Mijn geest zal niet langer twisten. Oftewel, de Heilige Geest was op dat moment al op de aardbodem aanwezig. En had al het werk van het overtuigen. De mensen leefden voor de zondvloed en we weten daar zo weinig van. In gruwelijke zonde. Het was niet voor niets dat daar een oordeel kwam waar de hele mensheid uitgewist werd. Maar het woord van God was er al. In Judas hoofdstuk, Petrus 2, vers 2 tot 5, vers 5, sorry, wordt al genoemd dat Noach een prediker was van rechtvaardigheid. En Henoch wordt benoemd als een verkondiger. Dat waren mannen die predikten. Die bouwden niet alleen, die predikten. Er was die openbaring van God dat de mens wist wat van hem gevraagd werd op dat moment. En het was Gods geest die overtuigde. En die als het ware overtuigde en overtuigde. Dat ze zich moesten bekeren van hun zondige levensstijl. Dat ze moesten bekeren van hun goddeloosheid. En de Heer zegt, mijn geest zal niet langer met hun twisten. Zal niet langer appelleren met hun. Zal niet langer aan hun trekken. Zal niet langer een overtuiging geven in hun geweten. Nog 120 jaar en dan stopt het. En dat klopt ook. Voor die generatie was dat ook zo. Hij werkte door het geweten van die mensen heen om hen als het ware te grijpen en terug naar hemzelf te trekken. Dat is wat de geest deed. En hij gebruikte daar ook voor zijn woord. We gaan nu eens mee naar Johannes hoofdstuk 16. Want daar geeft de Heer Jezus zelf ook aan een versmalling, een verduidelijking van het werk van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Het werd helderder. Het was niet meer een algemene oproep om te bekeren van zonde. Het was helderder. En dit zegt de Heer Jezus als hij belooft dat de trooster komt. En als hij komt, zegt de Heer. Hoofdstuk 16 van Johannes. En dan hoofdstuk 16 vers 8. En als hij komt. Zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We kennen die tekst. We gebruiken hem vaak, maar lees eens verder. Van zonde, omdat ze mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld reeds geoordeeld is. Hier zien we feitelijk hetzelfde werk van de Heilige Geest terugkomen. Wat hij in Genesis hoofdstuk 6 al deed. Pleiten, appelleren, bijna als een rechter in het geweten aan het werk gaan. En met een megafoon roepen, schuldig. Om te laten zien hoe tekort ze schoten. Maar het Nieuwe Testament was dat verfijnd. Vernauwd. Het was een oproep van de Heilige Geest. Waar die kwam om de wereld te overtuigen van oordeel als gevolg van hun ongeloof in Christus. Wat staat er in vers 9? Omdat ze in mij niet geloven. Dat is de zonde. Het is niet een algemene zonde meer waar de Heilige Geest van overtuigt. Maar de zonde dat ze in mij niet geloven. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daarmee zet de Heilige Geest in de overtuiging en zijn werk naar de mensen toe. Christus centraal. Zien we dat? In het Nieuwe Testament is dat verfijnd. Elke ziel die niet in de Zoon gelooft, die het woord van God hoort, is dat als het ware waar de Heilige Geest werkt om te overtuigen van zijn schuld. Dat hij tot bekering moet komen. Sommigen weten wat hier het gevolg van is. Sommigen bekeren zich en anderen niet. Maar kijk eens in vers 10. De Heilige Geest is ook gezonden. Die wordt gezonden van gerechtigheid. Omdat ik heen ga tot de Vader. En gij mij niet langer zien zult. Of niet langer ziet. Feitelijk wat de Heilige Geest ook doet. Is eigen gerechtigheid naar voren brengt. En daar is hij goed in. Eigen gerechtigheid die geen waarde heeft voor God. Zeker niet voor de verlossing. Hypocriet wordt als het ware weggeplukt en de schijnheiligheid wordt naar voren gebracht. En als we dan door die 6 processen van de Heer Jezus heen gaan die mocht doorlopen. Wat konden we daar die hypocriete gedachten zien en de Heer die trekt als het ware het van hun gezicht af. Dat masker waar ze zich achter verschuilen. Waar de Heilige Geest als het ware hun geweten blootstelt. En zegt, kijk eens. Zonde dat je niet gelooft in Christus. Maar oh, wat schiet je tekort. Je hebt als eerste een valse eigen gerechtigheid. Maar je komt de gerechtigheid tekort. De gerechtigheid van wie? Van Jezus Christus komen wij tekort. Er is niet een algemene gerechtigheid. Er is maar een gerechtigheid te vinden voor ons op één plaats. En dat is de gerechtigheid van Christus. En de Christus is daar op dat ik heen ga. Ik ga mij niet langer ziet. Dat is de gerechtigheid dat Christus welkom is bij de Vader. Hij is gerechtigd om binnen te komen. Verzelf van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Van oordeel. Is er een die hem uit kan zetten, want het is niet de eerste keer dat hij afgaat. Is dat de batterij plat? Ah, oké. Okay. Niet dat het stoort, is goed. Laat maar zitten, is goed. De overste van deze wereld is reeds geoordeeld. En wat belangrijk om dat te horen. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Het is niet zo dat er mogelijk nog een oordeel zal zijn. Dat is niet waar de Heilige Geest over werkt. Maar dat het hele oordeel gegeven is aan de Zoon. Dat is wat de Heilige Geest hier zijn taak is. Om de wereld te overtuigen dat het oordeel gegeven is aan Christus en dat Satan al veroordeeld is aan het kruis. Zie je, het hele werk van de Heilige Geest in deze wereld is om te overtuigen dat de wereld geoordeeld wordt voor hun ongeloof in Christus. Voor hun tekort van de rechtvaardigheid die in Christus te verkrijgen is. Wat zien we dat de Heilige Geest in zijn overtuiging Christus centraal zet. Hij zet zichzelf niet centraal, maar Christus. We weten gelukkig dat velen zich bekeren door dit werk, maar velen ook niet. Maar wat een genadevol werk. Wat een genadevol werk. Weet u dat dit nog steeds dezelfde taak is van de Heilige Geest? Maar dan moeten wij wel prediken, de gerechtigheid, of het geloof in Christus, is het niet? En de gerechtigheid die in Christus te verkrijgen is. En van het oordeel dat staat komen. We hebben er gisteren even kort ook over gesproken van, God houdt van de zon, haat de zonde, maar de zondaar heeft die lief. Nee, God haat de zondaar. Wie valt anders onder die toorn? De zondaar, maar hij die vlucht naar Christus. Die overtuigd wordt door de Heilige Geest dat Christus alles is en alles heeft verworven. Waar wij nood aan hebben. En wie naar hem vlucht, wie zich bekeert van zijn eigen gerechtigheid en van zijn eigen zonde, ziet naar Christus. Het uitschreeuwt en zegt, Heer, ik heb u nodig. Die wordt welkom geheten. Die krijgt de Christus, die krijgt de rechtvaardigheid van Christus toegeschreven. Ik zou u zeggen, als u niet wederom geboren bent, wees niet halstarrig aan het appelleren van de Heilige Geest. Wees niet hardnekkig, wees niet stijfnekkig. Maar buig, buig. En als u gebogen bent, dan zou ik ook willen zeggen, dit is nog steeds de prediking voor een gedeelte van de Heilige Geest in ons. Maar daar komen we nog op over de heiliging. Dat Christus gestalte krijgt. Dat we nog verder buigen. En als hier de mens die deze uitnodiging en dat appelleren van de Heilige Geest en dat die overtuiging van de Heilige Geest begrepen heeft, dan gaan we naar het volgende punt. Is dat de Geest van God het leven van Christus in ons plaatst? Zo zien we het niet vaak, maar ga eens mee naar Johannes hoofdstuk 3. Want de Heilige Geest geeft niet zomaar leven. Het hele werk van de Heilige Geest is niets anders dan wat Christus verworven heeft, gaat toepassen in uw en mijn leven. De Heilige Geest gaat rond om mensen te overtuigen van hun nood aan Christus. En het is een onweerstaanbaar werk voor hen die uitverkoren zijn. Wij kunnen dit niet wederstaan. Zij worden getrokken. Ze worden van dode zondaren levend gemaakt. Want we gaan hier even mee naar Nicodemus in het gesprek met de Heer Jezus. Maar we luisteren alleen maar even naar het woord. De antwoord van de Heer Jezus in vers 5 tot en met 8. Johannes hoofdstuk 3, vers 5 tot en met 8. En Jezus antwoordde, die zegt maar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren is uit water en geest. Geboren uit de geest. En het staat terecht met een hoofdletter. Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan? Waaruit vlees geboren is, is vlees. Maar waaruit geest geboren is, daar is geest. Verwondert u hier dan niet? Dat ik gezegd heb. Gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het. En ieder die uit de geest geboren is. Het is een bovennatuurlijk werk. Maar wat is het eigenlijk? Het is feitelijk, zo heb ik het ook, probeer ik dat nu te verwoorden. Het is eigenlijk niets anders dan dat de geest het leven van Christus in ons plaatst. Het leven van Christus in ons plaatst. Uit de geest geboren. Wedergeboorte. Johannes hoofdstuk 6 vers 63, een paar bladzijden verder in uw Bijbel, leest u die fenomenale woorden. Zo kort en zo krachtig. De geest is het die levend maakt. De geest is het die levend maakt. Ziet u wat een schitterende, als ik het zo mag zeggen, rolverdeling in de drie-eenheid? Maar de Heilige Geest is niet een solist. De Heilige Geest in heel zijn bediening brengt het de verlossing van Christus naar de mensen. En daarom zeg ik ook, ik heb nergens een vers die dat concreet zegt. Van het is het leven van Christus wat in ons geplaatst wordt. Maar impliciet zit dat erin. Want wat zegt Jezus in hoofdstuk 11 vers 25 van hetzelfde Johannes Evangelie? Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Feitelijk is dat wat de Heer Jezus daar ook bedoelt. En impliciet zit dat erin. Dat is het leven wat ik afleg, maar dat is ook het leven wat jullie krijgen. Dat onvernietigbare leven. Dat geestelijke leven. Zie, wij waren dood in onze zonde en we levend gemaakt door de geest. We krijgen als het ware als een soort het donorleven van de Heer Jezus. Hij stierf. En wij kregen zijn leven. Zie, dit is het soevereine werk van de Heilige Geest. Je kon het lezen. De wind waait. We weten niet waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat. We zien alleen maar de bomen waaien. Maar zo is het werk van de Heilige Geest. De wedergeboorte, een nieuw leven. De Heilige Geest opent onze ogen. En als de Heilige Geest onze ogen opent, dan zien we de heerlijkheid van Christus. Ziet u Christus? Door de ogen van geloof? Ik werd vanochtend meegenomen. Door het woord. Door uw gebeden. Door het gezang. Door Gods geest geleide. Aanbidding vanuit zijn woord. Dat als ik mijn ogen dicht deed. Dat als het ware. Ik ben in de hemel bij Christus. Ik heb zijn leven in mij. Ik voel dat. Ik beleef dat. En waarom? Omdat het leven van Christus in ons is. Hij opent onze ogen. Ziet u die heerlijkheid? Is dat uw gebed? Ik hoop het. Ik hoop niet dat u naar anderen kijkt en denkt, dit heeft die nodig. Dat heeft die nodig. Maar dat u denkt, ik heb de Heer nodig. Ik heb zijn leven, Heer. Uw leven door uw geest aan mij gegeven. Maar ik wandel zo even verder in de verlossing. Wat komen we dan tegen? Dat Gods geest ook onze rechtvaardiging verzekert. En niet alleen onze rechtvaardiging. Ik heb er maar één term uitgehaald. De uitverkoren waren nou niet de braafste mensen van de wereld. Dan gaat u maar eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 6. De uitverkoren waren niet de eliteclub van deze aarde. Als dat zo zou zijn, dan zouden u en ik hier niet zitten. Wij waren niet de braafste. En dat zijn we nog niet. We zijn onderweg. Maar kijk eens in Korinthe. Ik ben altijd blij dat dit geschreven staat als een bevestiging dat de gelovigen geen voorbeeldige groep is. Maar dat we gruwelijke zondaren zijn. Maar we het leven van Christus krijgen, maar dat niet alleen. We krijgen door Gods geest worden wij verzekerd van onze rechtvaardiging. Vers 10. Dwaal niet, hoereerders. En hoereerders, dat zijn mensen die ongetrouwd zijn, maar seksuele perversie erop nahouden. Niet getrouwd, maar seksueel actief zijn in alle facetten die de Heer verbiedt. En dat is alles. Afgodendienaars, overspelers, dat zijn de mensen die seks hebben buiten het huwelijk. Schandjongens, misschien wel eens goed om te vertellen, schandjongens waren mannelijke prostituees. Mannelijke prostituees. En knapenschenders zijn degenen die betalen om gebruik te maken van die prostituees, van de mannelijke prostituees. Dan weet u gelijk die twee termen. De een is een prostituee en de ander is een betaler daarvoor. Mannen die met mannen seks hebben. Kun je je voorstellen dat dit voorgelezen wordt in de gemeente? En dat het daar gaande was? Dan denk ik dat de mensen hun hoofd bogen. Ja, dat was ik. Dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk van God niet beërven. En sommigen van u zijn dat geweest. Dankjewel, Paulus. Dankjewel. Een deel van de gelovigen in Korinthe hadden een gruwelijke levensstijl erop nagehouden. Dat zelfs, je zou kunnen zeggen, de ongelovigen schaamrood op hun kaken zou brengen. Zij hadden bijna het summum van perversie geleefd. Maar lees eens verder. Lees eens verder in vers 11. Sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. En ik lees de HSV. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Wat een machtig werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest onze rechtvaardiging verzekert. Hij past als het ware het offer van Christus in de rechtvaardiging toe, in die declaratie, waar wij voor de troon van God komen. Op het moment dat wij wedergeboren worden, zien wie wij zijn in onze zondige staat, en de Vader zijn hamer pakt om als het ware te declareren en eens en voor altijd ons tot de verdoemenis te zenden, en dat de Zoon zegt, maar wacht even, Vader, voor deze ben ik gestorven. Hier heb ik voor betaald de straf die hem toekomt. De Vader slaat zijn hamer en zegt, dan ben je gerechtvaardigd. Dan verklaar ik je nu ineens en voor altijd in positie zonder zonde. Geen zonde kan nog aangedragen worden voor je veroordeling. En het is de Heilige Geest die dat doet door de Geest van onze God. Die is die daarbij betrokken. We hebben een nieuw moreel kompas gekregen. Want het begint zelfs, u bent schoongewassen. We zijn als het eerste worden gewassen van onze zonde. We worden geheiligd. We worden bekleed met de gerechtigheid van God. Door de Heilige Geest. Wat een machtig werk van de Heilige Geest. En ik laat u gewoon zien waar de Bijbel over spreekt. Over elk facet van verlossing. Waar het gerelateerd is met Christus. En we zijn er nog niet uit. Want ik heb de preek alweer een stuk moeten inkorten. En ik heb het alweer naar een volgende moeten dumpen. En dat bedoel ik positief dumpen in de zin van. Zoveel is er geschreven over de Heilige Geest en zijn werk naar de verlossing toe. Want het is zelfs Gods Geest die onze adoptie verzekert. We hebben daar een tijd geleden over gesproken. Over onze adoptie. Is het niet? Maar toen heb ik eigenlijk het aspect van adoptie besproken. Maar nu pak ik de relatie van de Heilige Geest in adoptie. En wat een groot voorrecht. En ga nu eens mee naar Romeinen hoofdstuk 8 vers 15. En u proeft het is al een thematische studie. Want het is niet zo dat wij een gerechtelijke juridische verklaring van de Vader krijgen. Dat wij alleen maar ver af zijn. Maar in Romeinen hoofdstuk 8 vers 15 lezen we dat we nabij mogen komen. En dan denk ik, oh ja, dat was ook zo. Adoptie. Want gij hebt niet een geest van slavernij. Ook gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest. De geest van zoonschap. Door wie wij roepen Abba Vader. Het is de geest van God die ons als het ware inlijft in de familie van Christus. Onze eerstgeborene, de eerste onder vele broeders en zusters. Wij worden geadopteerd door de geest. Het is de geest die zijn werk in ons doet, dat wij kunnen zeggen, net zoals de Heer Jezus, Abba, Vader. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat kwam om aan te sluiten op vanochtend doordat de Vader de Zoon verliet en de Zoon moest uitroepen: Vader, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij gescheiden en wij toegenaderd door de Geest. Het is de Geest die in ons getuigt. Het is de Geest die duidelijk maakt in ons dat wij kinderen van Christus zijn. Dat wij God toebehoren. Dat wij in de familie zijn opgenomen. Ik weet niet of u wederom geboren bent. Ik heb geen idee of u wederom geboren bent. Ik heb er wel een idee over. Maar het is niet van belang. En soms dan zijn wij wel eens geneigd om die zekerheid te geven van behouden, is het niet? Dat als mensen twijfelen of die zitten in een moeilijke positie en zeggen: zal de Heer wel in goedsgunstigheid naar mij zijn? Is de Vader wel, die naar mij ziet, is die wel verheugd over mij? Want ik zie zoveel ellende in mijn leven of het gaat zo mis. Mensen staan, alles wat ik doe breekt bij mijn handen af. En het lijkt alsof mijn familie steeds verder in het harnas jaagt. Ben ik wel verlost? Vaak hebben wij dan wel de neiging om die mensen de twijfel weg te nemen, is het niet? Hebben we ook bij onze eigen kinderen, is het niet? Hoe belangrijk is het niet om onze eigen kinderen te bevestigen dat ze welkom zijn bij ons? Dat als ze, wat ze ook hebben, ik ben welkom. Ik ben welkom. Maar weet u dat het in Gods familie niet onze taak is om te bevestigen dat iemand is opgenomen in het gezin? Het is de Geest van God die getuigt met onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dat is het werk van de Heilige Geest. In u en in mij. En hoe vaak hebben we niet, ik heb dat ook, dat ik wel eens kijk naar mijzelf en dat ik voel en zie mijn tekortkomingen, dat ik mijn hoofd buig wat ik veroorzaakt heb in mijn leven, dat ik inderdaad zeg: maar Heer, ik ben niet eens waardig om nog een dienstknecht te zijn in uw koninkrijk, om de stoelen in de gemeente neer te zetten is niet eens een taak die u voor mij heeft, laat staan om uw woord nog te verkondigen, roep iemand anders, doe iets, maar mij niet. En aan elke keer en is het Gods Geest die mij opbeurt en bekrachtigt, zijn woord weer gaat spreken en leven. En ik kijk en ik zeg: Heer, ik denk dat ik verder moet. Ik denk dat ik moet gaan. Want het is Gods Geest die ons getuigt, die getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wij hebben de neiging om onvolwassenen in het geloof te bemoedigen en te verzekeren. Doe dat niet, zou ik zeggen. Nooit kunt u zeggen van welkom in Gods koninkrijk. Dat is het werk van de Geest. En reken maar dat hij daar goed in is. U heeft het zelf ervaren. Dat die momenten had dat u zei van: wat een zegen voor mijn ziel. Wat er nu binnenin mij gebeurt, kan ik niet verklaren. Is niet uit mezelf gekomen. Maar ik ben gezegend. Het is goed, dank u wel. Je wordt bevestigd. Daarmee staan we soms de Heilige Geest wel eens in de weg. Maar we zijn in fellowship gebracht. In fellowship met God. Zoals we vanochtend zo mooi dat beeld van: wij mogen verder dan het voorhangsel. Wij mogen verder dan het plein. Wij mogen binnen gaan. Vrijmoedig. Weet u wat dit ook betekent? De geest van adoptie? We spreken heel vaak in de gedachte van: wij kunnen onze redding niet verdienen. Het is een geschenk. Weet u wat dit mij bevestigt? Dat ik de verlossing niet kan verliezen. Ik kan het zo bond niet maken om eruit gebonjouwd te worden. Want het is de geest van adoptie die met mij getuigt. Ik kan er dus eigenlijk niks van afhalen. We spreken vaak, we kunnen er niks aan toevoegen, maar de geest van adoptie getuigt dat het offer van Christus voldoende en genoegzaam was, dat ik en u geadopteerd zijn. Dank u wel. Oh, wat krijgen we dan een verlangen om de Heer te zien. Die bent u de laatste weken ook. En ik hoop ook deze laatste 5 jaar, maar ook vooral de laatste weken. En ik heb dat gezien bij onze oudste raad. Dat, en in de voordienst dat wij Christus centraal zitten. En dat ik vanochtend ook meegezogen werd als het ware. In de aanbidding. Alleen al in het gebed met Frans daar. De centraliteit van Christus. Dat we een verlangen krijgen om naar hem uit te zien. Om hem te ontmoeten. Niet daar direct, maar ook hier. In mijn hart. In uw hart. In onze geest van adoptie. Kent u dat verlangen? Zal ik eerlijk zeggen, als u dat verlangen niet heeft, dan kan ik niet zeggen of u wederom geboren bent niet, of niet. Dat oordeel wil ik niet vellen, maar dat is aan de Heilige Geest. Maar als u dat verlangen niet heeft, waarin Christus alles is voor u, en waar u naar hem verlangt, dan bent u in ieder geval geestelijk gezien in de rode alarmzone. En waarom zeg ik dat? Omdat het de Geest is die dat in u bevestigt. En als de Geest dat niet doet, dan kan ik u zeggen, dan bent u geestelijk gezien in de alarmfase. Maar, als u, en zie dat ook als een aanmoediging, als u steeds verder uw leven wentelt naar het leven van Christus, en hij wandelde in volle gehoorzaamheid naar de Vader, dat wij in zijn voetstappen volgen, dan kan ik u zeggen en beloven, vanuit Gods woord, dat de sluizen van genade open zullen gaan. Dat u in lijn gebracht wordt met het werk van de Heilige Geest, zijn hoofdtaak in u. Om u uit te lijnen met Christus. Dan kent u heel wat minder frustraties. En dan kunt u alleen maar zeggen, de helft was naar mij nog niet verteld. Maar dit is om nooit meer te vergeten. Dat Christus centraal staat door de Heilige Geest in ons. Dat Christus u alles mag zijn. Dat Christus, ga er maar eens verder in. Dat als u geadopteerd bent in Christus en door Christus en door de Heilige Geest die dat in Christus bewerkt, dat Christus u alles is. En niks anders dan dat. Dat alles mag wegvallen. Dat alles u mag wegvallen, maar nooit Christus. Kan ik u zeggen, dan komt de oase van geloof dichtbij. Dit is wat de Heilige Geest doet, maar nooit losgekoppeld van Christus. Nooit losgekoppeld van Christus. Laten we het laatste punt ook nog nemen. Gods Geest verzekert onze verlossing. Het is de Geest die ons adopteert en dat bevestigt dat we kinderen zijn, dat we opgenomen zijn, dat we welkom zijn, dat Christus ons alles is. Maar de Heilige Geest bevestigt ook nog eens dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8 vers 30, we kennen het allemaal, we hebben het zo vaak geciteerd. Die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, die hij geroepen heeft. Die heeft hij ook gerechtvaardigd, die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dit is wat we geloven. Is het niet? Hier staan wij. Ja? De verlossing is van de Heer. Hij heeft alles gedaan, alles is verzekerd en dat geloven wij. We geloven dat we onze verlossing niet kunnen verliezen, want die hij tevoren bestemd heeft hij geroepen, die heeft hij gerechtvaardigd, die zal die verheerlijken, die heeft hij al verheerlijkt zoals het hier zelf staat. Voltooid verleden, toekomstige tijd, hoe is dat, voltooid verleden tijd? Het is al een feit. Dit geloven we. We hoeven onze verlossing niet zelf in stand houden, dat kunnen we niet eens. Hè? Maar ga dus mee naar Efeze hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Want wij hebben de zekerheid dat elke gelovige de eindstreep haalt. Door de Heilige Geest. Er is niemand die vroegtijdig het parcours gaat verlaten. Er is niemand die de finishlijn niet zal halen. Van de gelovige, de uitverkorene. Er is niemand die met een blessure zal uitvallen. Efeze hoofdstuk 1 vers 13 en 14. En dit zijn de versen die we zo lang gebruikt hebben die ik hier in plaats. Want in hem, in Christus, zijt ook gij nadat gij het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De belofte van de volle verlossing. En de Heilige Geest, die vers 14, is het onderpand van onze erfenis tot verlossing van het volk, die hij zich verworven heeft tot lof van zijn heerlijkheid. Wat Paulus hier wil zeggen, toen de gelovigen het woord van het evangelie hoorden, niet een getuigenis van Erik Bouwman, maar weer dat woord van de Heilige Geest, bekrachtigd door de Heilige Geest. Het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen dat in uw hart gewrocht werd en gefabriceerd werd, als het ware, geplaatst werd door de Heilige Geest. Op dat moment ben je ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Als een onderpand, een erebon. Het Griekse woord. Een verlovingsring. Ah ja, we zijn verloofd, maar het huwelijk zal komen. Daar staat het voor. Maar hier gebruikt Paulus het woord zegel. Verzegeld. Een zegel in de Romeinse cultuur had eigenlijk vier zaken waar ze op richten. Het had een authenticiteit, een zegel, authenticiteit, zekerheid, eigendom en gezag. Verzegeld met de Heilige Geest. Als eerste wil ik zeggen, het geldt voor iedereen. De eerste observatie uit deze tekst is dat alle gelovigen, iedereen die wederom geboren is, heeft dit. Dit is niet een extra bagage die je nog moet zoeken naar die tijd. Maar dit is wat Gods Geest doet. Die zegt, oh, Christus, kijk eens naar de laatste zin, heeft verworven. Christus heeft dit verworven voor u. En ik kom in u wonen en ik maak een zegel, zet ik op u. Er is nog een keer dat er gesproken wordt over zegel, maar dat is openbaring. Daar wil je niet bij zijn. Dat zegel wil je niet hebben. Dat kunt u niet eens krijgen. Want u bent al verzegeld. Authenticiteit, wat ik net zei. Dit is een waarborg van echtheid. De Heilige Geest geeft het waarborg van echtheid dat u verlost bent in Christus. Dat is echtheid. Zie, hoe weet je nu het valse van het echte? Als je iets duurs koopt of iets van zilver, dan kijk je of daar het merkteken van echtheid in staat. Is dit made in China? Is het te licht? Of staat dat tekentje erin? Ja? Je kan je ring pakken en je kan het zoeken. Je zegt, ah ja, het staat erin. Dat is een echte. Authenticiteit. Echt zilver. Het stempel van de Heilige Geest is, de verlossing in u is echt. Dit is echt. Het geeft zekerheid. Dat was het verlossings ook. Dat de persoon nooit zijn verlossing kan verliezen. Dat was een stempel. De verzegeling, dat staat daarvoor, dat de Heilige Geest een onderpand is. Het zal ons gegeven worden. Het is ook een kwestie van eigendom. We zijn verzegeld dat wij Christus toebehoren. Wij zijn slaaf van hem geworden. Wij leven voor hem. Dat is wat de Heilige Geest het zegel geeft. Dat wij Christus toebehoren. Dat wij echt verlost zijn door Christus. Dat wij hem echt toebehoren. Dat wij zijn eigendom zijn van Christus. En dat wij onder het gezag van Christus vallen. Christus heeft het volle gezag over zijn kinderen. Dat is de verzegeling. Dat wij inderdaad zeggen, maar wij willen Heer Jezus gehoorzamen. We willen gehoorzaam zijn. De Heer Jezus. Korinthe 1, 22 zegt het volgende. Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. De Heilige Geest en de verzegeling van de Heilige Geest is feitelijk dat de Heilige Geest die nederige rol op zich neemt en zegt, ik druk mijn zegel op u om te weten dat de volle verlossing van Christus aan u gegeven is. En zal worden. Daar ben ik het bewijs van. Wat een schitterend iets van de Heilige Geest. Wat een vreugde. Begrijpt u ook dat als ik nu een stap verder ga en ga zeggen dat een ieder die zegt dat hij de verlossing kan verliezen, eigenlijk de Heilige Geest onteert? Dat hij eigenlijk het werk van de Heilige Geest onteert? Dat ik ook niet kan begrijpen dat mensen uit 2 of 3 Bijbelversen de verlossing uitwringen, dat de mensen verlossing kan verliezen. Wat een aanslag op het werk van de drie-eenheid. Drie-eenheid, gaan we het steeds meer zien. Waar Christus, waar God uitverkoren heeft, heeft Christus voor betaald. Die worden door de Heilige Geest verzegeld, eens en voor altijd. Hebben we nog meer bewijzen nodig? Dat onze verlossing in stand gehouden wordt, dan dat het onderpand van onze erfenis verzekerd is door de verzegeling van de Heilige Geest. Wel, wat vloeit hier nog verder uit voort? Bent u nog in Romeinen? Nee, zit in Efeze. Romeinen 8, vers 11. Laten we die nog even opzoeken. Vers 23 daar nog. Zie, de zekerheid van ons behoud, mensen. De zekerheid van onze verlossing geeft volle glorie aan de Vader en de maximale verheerlijking aan de Zoon en de hoogste eer aan de Heilige Geest. Hij verzegelt u en mij eens en voor altijd gedaan op het moment dat wij tot verlossing kwamen. En zegt de Heilige Geest, ik bevestig dat. Je bent verzegeld. Hoofdstuk 8, vers 11 van Romeinen. Wat staat er zo mooi? In de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij... De Heilige Geest, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wat een bevestiging dat wij het eind zullen halen, want het is Gods geest die ons uit de doden zal opdoen laten staan, ons lichaam weer bijeenroept. Vers 23 van hetzelfde hoofdstuk. Wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Wat een veelzijdige taak van de Heilige Geest die in ons woont, die inderdaad als eerste gave gegeven is, een verzegeling, en die ook nog eens bevestigt dat wij geadopteerd zijn. En aan de andere kant ook aan ons geest van, ja, Heilige Geest, we willen zo graag op de Jezus lijken. We willen zo graag op de Heer lijken. Heeft u dat verlangen? Want het hoogste en het grootste werk, en ik hoop dat u de puzzel langzaam maar zeker de contouren, de buitenkant van de puzzel gaat leggen. Het hoogste en grootste en verheerlijkende werk van de Heilige Geest op dit moment is dat hij dat schitterende, unieke en volmaakte werk van de Heilige, van Christus in u bewerkt. Dat is de hoofdtaak, daar is hij mee bezig. Ziet u dat, dat hij vanochtend vanuit het woord, vanuit vorige week dan, het woord centraal zet, dat bekrachtigt en de wereld overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid, waar Christus centraal staat. En dan het leven van Christus in ons plaats, ons reinigt van onze zonde, gerechtigheid, gerechtvaardigd worden door de geest. En dat hij ons nog eens bevestigt dat we geadopteerd zijn en onze verlossing verzekerd, allemaal door de geest die in ons woont. En als u denkt, dit zal het wel zijn, ik heb u de helft nog niet verteld. Wat een veelzijdig werken doet de Heilige Geest, maar nooit los van Christus. En dat is mijn hele pleidooi. De Heilige Geest legt niet de nadruk op bevrijding van lichamelijke kwellen, maar een tekort aan onze rechtvaardigheid. De nadruk ligt hier niet op het verlustigen in de geest, maar op onze hoop en verwachting van Christus alleen, om onze hoop daarop te stellen. De nadruk van de Heilige Geest ligt niet meer in het verkrijgen van materiële zegeningen, maar om ons onlosmakelijk met Christus te verbinden. De nadruk van de Heilige Geest ligt niet om de verwachting te creëren in ons van nieuwe openbaring van Heilige Geest of van God, maar om de hoogste openbaring, Jezus Christus, in ons te bewerken. En ons te laten zien. Ik kan maar één ding zeggen. Focus op Christus. Mensen, focus op Christus. En u heeft uw leven uitgelijnd met het werk van de Heilige Geest. En blijf dat doen. Continu. Elke dag is dit de focus. Dit is wat Paulus doelde in Filippenzen 1 vers 21. Die bekende woorden. Het leven is mij Christus. Het leven is mij Christus. We gaan kijken, geruiken naar dat volgende gedeelte. Sterven is winst. Het leven is Christus. Is Christus uw leven? Zet hem onder de leiding van de Heilige Geest centraal. En als hij niet centraal staat, als Christus niet centraal staat in uw leven, dan is dat mijn pleidooi. Wees niet halstarrig naar de Heilige Geest, die zelfs op dit moment ook nog met uw geweten en in uw geweten appelleert en pleit, een pleidooi houdt in u en zegt van, maar je bent een kind van de Heer, wandel nu in gehoorzaamheid aan de Heer. Nou, dat Christus voor u alles mag zijn, en als u hem niet kent, dan bent u totaal verloren. Dan heeft u geen enkele hoop. Dan bent u afgesneden van Christus. Dan bent u de meest beklagenswaardige hier vandaag aanwezig. U heeft het gehoord en u hoort het zo vaak, maar u bent niet tot hem gekomen. Dan ziet u nog niet wie u bent. Dan kan ik alleen maar zeggen, smeek dat de Heilige Geest uw geestelijke ogen opent, zodat u ziet wie u bent. Dat hij laat zien dat u Christus niet in hem gelooft. Dat uw rechtvaardigheid tekort komt en dat u onder het oordeel van Christus valt. En dan bid ik dat de Heilige Geest ook in uw hart mag werken. Om de wedergeboorte te bewerken, zodat u Christus gaat zien. Voor wie hij is. Vader, ik dank u. Ik dank u dat uw geest zo Christus gecentreerd werkt, dat wij er bijna stil van worden. Doet de Heilige Geest nog wel iets anders? Is de Heilige Geest nog wel ergens anders mee bezig? En ik zou bijna durven zeggen, eigenlijk niet. In zijn werk draait het allemaal om Christus. Om hem te verheerlijken. En die uitspraak die de Heer Jezus daar doet in Johannes hoofdstuk 6 vers 14. Hij zal mij verheerlijken, betekent dat het alomvattende werk van de Heilige Geest gericht is op Christus. Christus was degene die volmaakt geleefd heeft onder de leiding van de Heilige Geest en de Vader verheerlijkt heeft. Oh, hoeveel te meer is dit niet een eenvoudig iets voor ons, dat als wij ons op Christus richten, wij vervuld zijn met de Heilige Geest en vervuld worden met de Heilige Geest. En dat wij Christus verheerlijken en daarmee direct de Vader verheerlijken. En daarmee als het ware opgenomen worden in onze aanbidding. En wij van binnen vervuld worden met de zekerheid dat Vader in de hemel goedgunstig naar ons kijkt. Oh, en dat zijn aangezicht met vreugde naar ons kijkt. Naar u en mij. Dat wij objecten van genade zijn geworden. Dat wij niet een God hebben die nog toornig is. Dat wij geen strenge, koude, kille Vader in de hemel hebben. Maar dat wij een geest in ons hebben die getuigt. En dat wij kunnen zeggen, Abba, Vader. Wij mogen binnenkomen. Wij mogen in Christus tot u naderen, Vader. Door uw geest. Open onze ogen steeds meer voor die heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.